In de podcast Rewind zoomen we in op een cruciale dag uit de geschiedenis van de Nederlandse dance. Deze week het derde deel over Club Roxy. Om precies te zijn over de dag dat Peter Gielen, de oprichter, begraven werd. En het lijkt nog steeds een vredespeling van het lot. Op die dag brandde de Roxy ook nog eens helemaal uit.
Mensen die bloemen gooiden, die vlammenwerpers die zo gigantisch hoog gingen met nog een zwarte rook erboven.
Al die vlammen en de hitte langs die Amstel, mensen waren echt aan het wegrennen.
Vuur dat laaide zo hoog op en Peter even door de hitte in zijn kist overeind kwam en zijn ogen opende.
Naakt dansen als je er zin in had en de meest bizarre acts met de mooiste drag queens. Dat beleefde hij in de club waar Nederland eind jaren 80 kennis mee maakte, de Roxy. Hier beleefde hij het totale gevoel van vrijheid dat house met zich meebracht. Als je binnenkwam tenminste, want zelfs de grootste sterren konden aan de deur geweigerd worden. Maar dat maakte de club alleen maar legendarischer. Het is 21 juni 1999. Dit is Rewind, over de dag dat Peter Gielen, een van de oprichters van de Roxy, begraven werd. En de dag dat de club tot de grond toe afbrandde.
Woensdag is Peter Gielen echt overlijden van de Roxy. Woensdagavond was mijn avond, was de hard gay night.
Dit is Steve Malenka, een Amerikaan die in Amsterdam beland is en vanaf begin jaren 90 de bekende gay-avonden in de Roxy organiseert.
In woensdag, in de jaren 99, op een woensdagavond kwam minstens 500 betalende klanten. Het was echt een rage geworden. Iedereen was naar de Roxy toe. Op die woensdag dat Peter is overleden, hadden wij voor alle avonden was een enorm grote videoscherm helemaal om die hele podium heen. En het was heel groot. En enorm groot. Maar helaas, Peter Gielen is overleden, zo wij konden niet openen. En ik stond voor die deur van de Roxy om mensen te zeggen dat ja, Peter is overleden en wij gaan niet openen en bla bla bla. En nou, het was een heel trieste moment.
Ines de Jong is 27 als ze voor het eerst de Roxy binnenkomt. Ze ziet een plek vol mogelijkheden. En ze ontmoet er de liefde van haar leven.
Het is natuurlijk bekend geworden als de plek waar de house groot is geworden in Nederland. Het is ontstaan uit een heel ander idee, namelijk om een mooie nachtclub neer te zetten in Amsterdam. En dat idee is afkomstig geweest van Eddie de Klerk, Peter Gielen en Arjen Schrama. Nou, en deze drie hebben elkaar gevonden in dat leegstaande pand aan de Kalverstraat. Dat is een oude bioscoop gebouwd als theater. Zelfde tijd als Tuschinski, van andere familie, maar wel verwant aan de Tuschinski's volgens mij. Prachtig oude zaal met zo'n hoog gewelf. En nou ja, goed, het idee was, zij wilden daar een nachtclub beginnen. Waar cultuur en kunst elkaar kon ontmoeten met muziek en drank natuurlijk erbij. En toen was het klaar. En toen was het niet klaar. Want het moest open. En het geld was op. Op. Maar goed, toen stond er wel iets. En de mensen kwamen. Maar het grote succes bleef uit. Er is een interim directeur gekomen. De oorspronkelijke initiatiefnemers zijn allemaal teruggezet om 10% aandelen van een BV. Daarvoor was het een VOF. Ze zijn er eigenlijk alle drie bijna aan failliet en onderdoor gegaan. Eddie heeft toen al ingezet op housemuziek, acid house, samen met Joost van Bellen, die daar ook een avond deed, maar dat sloeg helemaal niet aan.
Via de garderobe en het glazen halen klimt Joost van Bellen op tot DJ en uiteindelijk wordt hij zelfs artistiek directeur van de club.
Ik heb biertjes naar mijn hoofd gesmeten gekregen vanwege house draaien, of mensen die gingen zwemmen op de vloer, zo van wat een kutmuziek. Personeel dat in staking ging, omdat ze bang waren dat ze hun baan kwijt zouden raken, omdat er niemand meer kwam.
Ik heb nog meegemaakt dat je er echt een kanon kon afschieten, zo stil was het. Terwijl het dus wel prachtig was allemaal binnen. En opeens kwamen al die types met hun fluitjes en hoofddoekjes en weet ik veel. En toen was het bal.
Op een bedrijfsuitje naar de Efteling slaat de vonk tussen Peter en Ines definitief over.
Ik was behoorlijk onder de indruk van deze man. Maar ja, hij is 8 jaar ouder, was 8 jaar ouder dan ik. En had al een heel, leven achter zich. Ik was pas 27, ik kwam net kijken, voor mijn gevoel. Nou goed, wij hebben elkaar op dat personeelsfeestje in de Efteling ontmoet. Prachtige plek natuurlijk om de prins van je dromen op het witte paard. Waar hij stond met een wapperend wit overhemd op een grote piratenschommel, familieschommel. We raakten aan de praten. We zijn eigenlijk nooit meer gestopt met praten. En we hadden alle twee een ecstasy'tje op. Dat zal ook gescheeld hebben. Nou ja, dat was het begin van ons. En eigenlijk is toen Peter teruggekeerd naar de Roxy om eigenlijk zijn werk af te maken daar. Dat ging namelijk inmiddels gewoon goed. Er werd geld verdiend.
Uiteindelijk vertrekken Peter en Ines bij de Roxy. Ze zijn de strubbelingen met de directie zat en hebben vooral zin in iets nieuws. Een plek waar je kan dansen, maar ook goed kunt eten. Ze openen een restaurant, niet ver bij de Roxy vandaan.
Iedereen stond echt reikhalzend daar naar uit te kijken. Want dat was toch echt iets nieuws. Als Peter en ik iets gingen doen, daar waren mensen toch wel echt nieuwsgierig naar. Dus er kwamen ook heel veel journalisten op af. Die wilden natuurlijk weten wat we daar gingen doen. En Peter heeft heel veel interviews gegeven. Ik heb veel interviews gegeven. We gingen open. En 7 weken later kreeg Peter een scooterongeluk.
En dat het goed mis was met Gide en dat hij in coma lag, dat hoorde ik volgens mij in de Roxy op de dag dat het gebeurd was. Hij was op zijn brommer ergens naartoe gegaan en hij was al niet zo goed in autorijden. Hij heeft nooit zijn rijexamen gehaald omdat hij veel te veel afgeleid was. Misschien is dat ook gebeurd met het brommerrijden. Ik weet het eigenlijk niet precies, maar dat hoorden we en dat hij in coma lag. En dat het niet goed ging en toen op een bepaald moment dat het nog slechter ging en dat de familie had besloten dat de stekkers eruit moesten. Ja, treuren is al om en een grote schok voor heel veel mensen. Voor heel Amsterdam eigenlijk. Omdat het iemand was die de stad veranderde. Een motor achter zoveel. Peter Gide was kunstenaar in hart en nieren, maar ook dichter. Hij was ik heb eigenlijk zelden iemand nog nooit iemand gekend die zo enthousiast over dingen kon zijn. En zo aanpakker was. Zo van, dat gaan we doen. Hij zag geen grenzen, hij zag geen problemen. En in zijn kielzog had hij daardoor heel veel andere kunstenaars. En hij wist ook allerlei mensen uit andere contraien daarbij te halen. Zoals modewereld, pers, schrijvers. Noem maar op, de hele creatieve bubs. En hij was iemand met spieren, een aanpakker, een rouwdouwer die ook van breken hield, van dingen afbreken en opnieuw opbouwen. En lag in zijn kist met een breekijzer.
Peter Gide wordt 5 dagen later begraven, op 21 juni 1999.
De hele begrafenis stond in teken van vuur. Peter's motto was het ene vuur aan het andere ontsteken, wordt het altijd vertaald. Het is ab igne capere, is hè, zijn begrafenis. Er stond, zoals een ab igne capere, stond boven de overlijdensadvertentie. Hij had een gedicht geschreven voor de Roxy, De Vuren Laaien Fel. Dat was in een grote koperen plaat gegraveerd en hing onder de kassa. Er was nog een overlijdensadvertentie, ging ook over vuur. De begrafenis was met vuur van Erik Houbijn, de Danteorgel. Twee enorme vuurspuwers op een vlot voor de kist uit. In de Roxy stond de vuurklok van Erik Houbijn. We hebben een plan gemaakt om dus vanuit het restaurant Peter daar op te baren in een open kist. Erg belangrijk voor mij. Voor de nabijheid. Ik bedoel, afscheid nemen doe je van iemand en niet van een kist. Dus, en hij was jong en hij was eigenlijk bijna ongeschonden. Dus hij kon prima in die open kist liggen. Het heeft, geloof ik, wel mensen gechoqueerd. Vooral elders in het land, omdat het later op televisie te zien was. En mensen helemaal de context natuurlijk niet begrepen. Maar goed. Dus Peter die werd vanuit het mortuarium naar mijn restaurant gebracht op de ochtend van de 21ste juni, de langste dag van het jaar. We deden in de Roxy altijd op de langste dag van het jaar een decor met zoveel licht dat iedereen een zonnebril op moest zitten. We hadden zelf een kist getimmerd van het zogenaamd Gileplex. Dat is een heel dik multiplex waar Peter bij voorkeur mee bouwde. Omdat hij eigenlijk wel heel veel inzicht had in ruimte, maar nooit zo heel veel zin had om heel ingewikkelde constructies te maken. En hier kan je gewoon heel snel en heel goed mee bouwen. Het is ook heel duur en heel zwaar. Maar goed, de kist was paarsblauw. En ik had dan gezorgd voor allemaal nagels, van die stoelnagels. En dan kon iedereen naar eigen inzicht een nagel op die kist spijkeren of een naam erop spijkeren of wat dan ook. Dat kwam eigenlijk voort omdat Peter en ik ooit in de Roxy een hele wand met duizenden nagels hadden gespijkerd. En daarin stonden ook onze namen met een hart eromheen. Maar dat ging natuurlijk, het was een soort hemelgewelf met stoelnagels als sterren. Maar goed. Dus iedereen mocht was aan het timmeren bij mij. En er was eten. En er was muziek. En er waren bloemen. En het ging dus van zonsopgang tot in de middag.
En mensen konden daar om de kist heen zitten. En je kon daar koperen nagels in die kist timmeren. Dus het enige wat je daar hoorde was de hele tijd tok, 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 tok. Ik zal het nooit meer vergeten. Dat was wel heel indrukwekkend. En toen was de dag van de begrafenis, werd de kist uit het raam gehesen, zoals het in Amsterdam gaat met verhuizingen, op die rubberboot gelegd.
En ik zat, Sonja Oudendijk zat naast mij. Sonja Oudendijk was ex-vriendin van Peter, maar was in die loop van de jaren dat Peter en ik samen waren ook zeer goed bevriend met ons beiden. En nou, ik voelde het eigenlijk altijd dat hij altijd een soort van tweede vrouw had in Sonja. Dus die zat met mij op het schip. En toen ontstak Erik Hobijn zijn Dante-orgel. Nou, het verschroeide gewoon je wenkbrauwen, zo heet was dat vuur. Enorme hoge vlammen, ik geloof wel 10, 12 meter hoog. Ik weet niet, 6 is ook al hoog, maar goed, het was heel hoog. Heel intense hitte.
Maar ze heeft al die vlammen en de hitte langs die Amstel. Mensen waren echt aan het wegrennen. Want het was echt, je voelde die hitte van midden in de Amstel op de zij. Het, zo heet was het. Huh? Nou, ik ging door naar die cemetery, naar die begraafplaats. En dat was ook een hysteria. Omdat die kast was open. En ze hebben hem naar daar gebracht. Er waren 300, 400, 500 mensen misschien.
Uiteindelijk kwamen we dan om, geloof ik, 3:30, 4 bij Zorgvliet aan. Daar stond een andere kunstenaar, Peter Zegveld, met een kanon. Een theaterkanon, met om saluutschoten te brengen. Erik Hobijn zit er ook nog een tandje bij. Dus er ging nog een keer, werd het Dante-orgel bespeeld. En het vuur dat laaide zo hoog op, dat mensen echt achteruit deinsden. En Peter even door de hitte in zijn kist overeind kwam, leek te komen en zijn ogen opende.
Ik zat op een andere boot, voerde achteraan, zag overal mensen op bruggen staan, bloemen naar beneden gooien. En toen gingen wij als eerste aan de walkant en toen ging het vuurkanon af terwijl de kist aan wal gebracht werd. Toen vloog de kist nog even in brand. Dat werd gedoofd, natuurlijk. Dus dat was al zo bizar, natuurlijk. Zo van shit, vliegt de kist in de fik.
Toen moest die kist gedragen worden met die enorme zware kist. Van dat Gileplex. Met Peter erin. En dan een stalen soort van draagsysteem. En dan in de pas. Dus er was een trom die dan de pas aangaf. Maar het was eigenlijk niet te doen. Het was zo zwaar. Ik zag de mensen bijna bezwijken onder dat ding. En we hadden ook natuurlijk nog, we hadden een paar koks liepen erbij, maar ook Peter's broer. En, ja, iedereen had natuurlijk een andere lengte, dus het was echt best een onmogelijke tocht. Het was, ze haalden het maar net.
Toen werd Gide naar het kist naar het graf gedragen, een gat in de grond. Dat bleek niet breed genoeg te zijn voor de kist.
Toen moest die kist weer, die moest dus weer naast het graf worden neergezet. En toen hebben we hem weer opengemaakt. Peter had, zoals je misschien nog herinnert, een breekijzer bij zich. En Toen heb ik dat breekijzer uit zijn handen genomen en heb ik de stutten van het graf weggehaald, zodat het wel zou passen. Alleen die stutten zitten natuurlijk ook niet voor niks. Dus toen we weer op de rand stonden met die loodzware kist.
Toen is nog een van de portiers is het graf ingelazerd om de zijkant van de grond instorten met de kist bovenop hem. Terwijl een van de stadsdichters stond te orakelen aan de kant. Het was een grote soort trip, een soort hele rare film. Bijna komisch soms, maar ook zo bizar dat je je hart vasthield.
Toen terug naar de Roxy, want wat hadden we nou bedacht? We dachten, in de Roxy gaan we echt afscheid nemen in de zin van dat mensen nog iets kunnen zeggen. Dus er waren toespraken en ik heb op een gegeven moment samen met Dick Koopman, een hele oude vriend van mij, heb ik ook nog de mensen toegesproken. Want ja, het was nogal wat natuurlijk. Peter dood, we hadden net een restaurant geopend. Ik stond er opeens alleen voor. Dus er was heel veel behoefte aan die samenhorigheid. En we gaan het nu samen, nou, we gaan gewoon door. We gaan het niet opgeven. Ik dacht, gaan we dansen of zo? Ik weet het ook allemaal niet. Nou, ik heb verder helemaal geen middelen genomen of zo. Maar wel meer dan normaal gedronken. Maar je kan ook heel veel hebben in zo'n idiote periode. Maar goed, dus ik stond met Ties op de dansvloer en er stonden meer mensen. Het was heel vreemd natuurlijk om daar te staan. Maar het had ook een soort iets hoopvols of zo. Ik dacht, godverdorie, we gaan het gewoon doen. En ja, de hele impact van dat je je geliefde kwijt bent. De echte pijn en het besef en de rouw, dat komt allemaal veel later. In die eerste week ben je zo krankzinnig druk met het organiseren van zo'n begrafenis en zo'n afscheid. En toen, volgens mij greep Joost de microfoon en zei dat we allemaal eruit moesten. En hij zei niet wat er gaande was. Dus ik dacht, nou, dit hadden we toch niet gepland. We zouden tot zonsondergang doorgaan en dat was het nog niet.
Joost van Bellen is de ceremoniemeester die avond in de Roxy. Hij heeft een programma vol speeches en eerbetonen samengesteld. En is de DJ die alles aan elkaar draait.
Dat was één groot spektakel. En onder andere in het programma stond vuurwerk. En daar heb ik toen volmondig ja op gezegd. Dat werd ook aangeboden volgens mij. Omdat we altijd al vuurwerk hadden en daarvoor had je geen vergunning nodig. Of tenminste, dat wisten we niet. Het was nog de tijd voor de vuurwerkramp in Enschede, voor het hemeltje wat afbranden. Die regels waren allemaal, die waren niet zo. Dus we hadden vaker van die spuiters die je ook nu wel eens op een taart ziet of in een ordinaire club bij de champagne geleverd wordt. Maar dan heel groot. En die hadden we al vaker gehad. En die stonden gepland op bepaalde tijden, want er moest de airconditioning uitgezet worden. Want als de airconditioning die vonken zou opzuigen, zou dat mogelijk een kans zijn tot de brand zou ontstaan.
En daar was ook heel veel vlams. Een flamethrower, dat ging elke 20 minuten flames in de zaal gooien. Hè? Zo heet was het, hè? Nou, alles erop en aan, wee drinken, da-da-da-da-da-da-da. En besopen worden, et cetera, et cetera.
Gilles' favoriete nummer op dat moment was Tarkan, Kiss Kiss. Een heel feestelijk Turks nummer. Een beetje geil, want Gilles hield van seks. Toen ik dat nummer opzette, kwam er iemand in een piemelkostuum het podium op. En in slappe hoedanigheid. Zij was gebogen in het pak. Tijdens dat nummer ging die penis steeds meer omhoog. Tot die piemel dus keihard stond te trillen op het podium. En had serpentinesprays in die eikel van die penis. En hij spoot die serpentine uit die penis. En dat was een eruptie, maar ook een ontlading. Niet alleen een ontlading van die penis, maar ook een ontlading van die hele dag die zo zwaar was geweest. Opeens was het een soort van, en nu is het feest. En toen drukte er iemand terecht op de knop met het vuurwerk.
Toen die fire, vuurwerk, 18, dat was gewoon een magic moment. En Peter was door die hele zaal heen.
Alleen, de airconditioning stond aan.
Ik weet dat een van de decorjongens heeft me later verteld dat hij beneden zat en dat hij omhoog keek. Want je kon dan, er zaten allemaal gaten in het plafond. En dat hij daar licht zag, wat daar niet hoorde. En dat hij is gaan kijken en toen kwam hij op zolder. En dat er gewoon al een heel stuk een lichte laaien stond.
Toen zag ik uit de ventilatoren van de airconditioning boven zag ik rook komen. En toen kwam de bedrijfsleider naar me toe en die zei: de zolder staat in de fik, je moet nu iedereen eruit krijgen. Ik zeg, dat meen je niet. En hij zegt, dat meen ik wel. En dan was ik heel serieus. Hij zegt, het gaat niet goed. En toen heb ik de microfoon gepakt en heel rustig gezegd, dames en heren.
Could everybody please keep calm? And please move outside to the emergency exit as soon as possible.
En dat deed iedereen heel braaf en heel rustig. En klaarblijkelijk dacht iedereen dat het weer een act was.
I remember thinking, please just let us get drunk and forget another show. Outside, what kind of show could they do on the single? Toen ik naar buiten ging, ik draaide rond en ik zag Ines helemaal alleen in de dansvloer met haar handen op haar hoofd. Omdat ik dacht, wat is gebeurd? Wat gaat het om? Wat is fout met Ines? Maar wij moeten naar buiten gaan. En dan, de rest is history.
Goedenavond. Bizar, absurd, maar vooral symbolisch. Op nota bene de dag dat de ontwerper van de Roxy, Peter Gielen, ter aarde werd besteld, brandde Nederlands hipste discotheek gisteravond tot de grond toe af. Een ongelukje met vuurwerk. De extravagante begrafenis van Gielen kreeg een ongekend heftige en macabere ontknoping. 70 brandweermannen waren uren in de weer om de vlammenzee te bedwingen.
En ik stond daar en ik dacht, ja, wat nu? Ik neem mijn vrienden mee en ik heb vanuit daar Jelle Roxy zien afbranden. Met de vrienden van Peter en mij.
Veel mensen zijn afgedropen, maar toch een heel groot aantal is blijven staan. Onder andere de jongen in het piemelpak, maar het zonder piemelpak. Maar die stond in zijn onderbroek en een hemdje. En mensen van een andere performancegroep die met theemuts op hun hoofd met erin een theekan met daarin wodka. Die stonden er nog en die gingen maar wodkaatjes mensen de mond gieten. En de volgende dag verscheen er ook iets op AT5, geloof ik. Een kunstenaar die zei van ja, dit is natuurlijk het mooiste wat er is. Op de dag van zijn uitvaart brandt het ook nog eens af. Dat is ware kunst. Zo'n lulverhaal erover. En toen dacht ik, godverdomme, maar hoeveel mensen zijn wel niet hun baan kwijt en hun familie kwijt?
Iedereen is er redelijk van afgekomen, maar mensen misten natuurlijk wel hun huis, hun plek, hun werk, hun vriendenkring. Dus iedereen moest op zoek. Voor iedereen begon op 22 juni 1999 een heel nieuw leven. Ik ben de volgende dag met Erik Houbijn gaan kijken. We hebben op alle bellen gedrukt van de buren. Het buurtpand naast de Roxy, tot er iemand openleed. En wij helemaal door zijn gelopen naar het dak. En van daaruit konden we dus de ravage met eigen ogen zien. Alles was natuurlijk naar beneden gekomen. Het hele dak was ingestort. Maar heel opmerkelijk, al Peterse toevoegingen, al die dingen, die waren onaangetast. En ja, voor de rest lag het hele dak op de dansvloer.
Nee, ik kan niet zeggen dat ik mis. Wat ik mis is die camaraderie vaak. Omdat de wereld is nu keihard. En die idee wat wij deden in de Roxy was, ja, wij deden dat puur voor liefde.
Ik denk dat het afbranden van de Roxy en het teloorgang van de Hit, die twee iconische clubs, die waren er niet meer. Het was eigenlijk een ommezwaai naar de verindustrialisering van dance. RD&T kwam op met, was Inner City, Tiesto, grote flyers. Het ging opeens ging het over business.
Mijn verlies was groter dan het verlies van de Roxy. Het was, heeft gewoon bizarre proporties aangenomen, natuurlijk, dat, door dat einde. Het is een verhaal, een opera waardig, denk ik. Ik wacht op de verfilming. Lijkt me eigenlijk fantastisch. Ja, ik bedoel, als je zo'n verhaal in een boek leest of in een film ziet, dan denk je, nou, een beetje ver gezocht allemaal, hè?
Je luisterde naar de derde aflevering van Rewind, de podcastserie over cruciale momenten in de Nederlandse dancegeschiedenis. Rewind is een samenwerking tussen 3 voor 12 en Nooit Meer Slapen. Het wordt gemaakt door Atze de Vrieze, Ralf Hermen Huiskamp en Tom Hofland. Voice-over Anne Moraal. In de volgende aflevering van Rewind duiken we in de dag dat de grootste Nederlandse feestorganisator, ID&T, voor een astronomisch hoog bedrag verkocht wordt. Volgens sommigen de dag dat de Nederlandse dance echt internationaal gaat. Volgens anderen de dag dat de romantiek verdwijnt.